En Heer, inderdaad, zo willen we in uw rust zijn. Waar we net van zongen. U trekt ons dichter naar uw hart. Uw waarheid maakt vrij. En we willen uw woorden horen als leerlingen aan de voeten van Jezus. Bedenk je gewoon even dat je nu zit aan de voeten van Jezus. Met Maria, die dat ooit zo ook deed. In plaats van Martha bezig zijn, nu even niet. Nu zit ik aan de voeten van mijn rabbi. En ik hoor zijn woorden, die ik zo nodig heb voor mijn leven. Heer, spreek tot ons hart. En mag dan dat we ze straks, Heer, aan het eind van deze woorden die we uit uw woord gaan lezen, Heer, mag dat genezing brengen, bevrijding, vergeving en een nieuw begin. Kom, Heilige Geest, u die het woord van God inspireerde, bent hier om het woord ook weer tot leven te brengen in ons hart. Wilt u dat vanmorgen doen? Amen. Laatste keer dat ik hier sprak, we zijn bezig. Deze zondagen gebruik ik vooral om ons mee te nemen naar 1 maart. A Big Sunday. De zondag dat we naar 3 diensten gaan. En in september begonnen we onze serie Prepare the Way. En we hebben ergens in januari of eind november al geroepen, hey, Prepare the Way is eigenlijk ook gewoon Prepare Room. Het is Prepare Room. En ergens is het zo belangrijk dat wij realiseren als kerk, jongens, dat als we prepare the way, dat klinkt heel activistisch. Wij hebben iets voor God te doen nu. Want hij wil binnenkomen met zijn geest en zijn werk. En dat is zo. En tegelijkertijd, prepare the way is ook dat God een werk in ons doet. Dat hij in ons bezig is. Hij is ons als gemeente aan het voorbereiden voor wat hij wil doen. Dus zijn we deze zondag een beetje bezig met prepare the way, prepare the room. Voor die 1 maart ook. Maar meer dan dat, zoals Nelinda al zei, het is niet een organisatorisch iets. Oh, we zitten 2 keer vol en dan gaan we nu praktisch even organisatorisch naar een derde dienst. Het is niet alleen dat we ruimte maken in de organisatie. We willen daarmee ook ruimte maken in ons leven voor hem. En ruimte maken voor zijn werk in en door ons heen als kerk. Vandaar ook die week die we doen. Aanstaande woensdag begint de 40 dagen tijd. En dan volgende week willen wij in die 40 dagen tijd een week reserveren. Dat we zeggen, Heer, we willen ruimte maken voor u. We zongen net, wacht op de Heer. Wacht op de Heer. Omdat we zeggen, Heer, wat wilt u doen in en door ons heen als gemeente? Nou, de laatste keer dat ik hier sprak, kan ik eigenlijk in een paar woorden samenvatten. Het kan zelfs in 1 minuut. De gevaar is natuurlijk dat mensen dan zeggen, waarom doe je het niet altijd in 1 minuut? Maar goed, ik ga het toch maar doen. Volgende keer krijgt u deze preek weer in 1 minuut. Dus ja, wie weet. Maar goed, in ieder geval, we zeiden, hey, we're gonna prepare room. Toen zeiden we, waarom? Waarom gaan we dat doen? Nou, er waren eigenlijk 2 punten. Gehoorzaamheid en bewogenheid. Gehoorzaamheid omdat we zeggen, hey, we geloven dat God het tegen ons gesproken heeft. Ook door profetische woorden heen. En wij geloven dat het zo belangrijk is om op het gesproken woord van God te staan. We zijn gehoorzaam. We stappen in een nieuw seizoen. En we willen doen wat hij van ons vraagt. Is dat spannend? Ja. Hebben we alle antwoorden? Nee. Hoe ziet dat eruit? We don't know exactly. Maar we gaan het wel doen. We gaan het doen. Gehoorzaamheid. Maar is het alleen gehoorzaamheid? Nee, zei het. Het is ook bewogenheid. Bewogenheid omdat we ruimte willen maken voor mensen die Jezus nog niet kennen. De verloren zoons en dochters van deze samenleving. Ze zijn er nog zoveel. Hier zitten veel mensen, maar meer mensen kennen hem niet. En wij geloven dat de kerk het instrument van God is, waardoor hij zijn herstelplan handen en voeten wil geven. Ook voor ons land, ook voor Nederland. En daarom willen we zeggen, Heer, het is ook onze bewogenheid. Ons hart klopt met uw hart voor deze samenleving in nood. Amen. Dat is wat, daarom is er een kerk. Een kerk is er om Gods bewogenheid te dragen in deze wereld. Om Gods passie, Gods liefde. Al zijn liefde had God de wereld. Waar kan hij die liefde voor die wereld kwijt? In zijn volgeling, in ons, in zijn kerk. Wij zeggen, Heer, kom maar met die liefde. Kom maar met uw gebrokenheid voor deze wereld. Dus het is gehoorzaamheid, het is gebrokenheid. Maar we zeiden ook, ja, maar hoe dan? Toen zeiden we samen. We zijn naar Efeze 4 gegaan. We hebben nagedacht over de vijfvoudige bediening. Dat die vijfvoudige bediening er is om de heiligen toe te rusten. Samen, met elkaar, kerk zijn. Om apostolisch te zijn, om herderlijk te zijn. Om het evangelie uit te dragen. Om het te onderwijzen. En er is er nog één. En we zeiden ook tot slot, hey, we doen het wel als goede rentmeesters. Want we ervaren wel ook in onze teams, uitbreiden naar een derde dienst geeft wel een belasting. En het voelt soms zwaar. Vooral voor de mensen die er al middenin zitten, die al in teams betrokken zijn. Dus help ons dat als goede rentmeesters te doen. Dat was toen de preek. En ik eindigde met een prikkelende zin. En die zei, Jezus wil niet je hele zondag. Ik heb goed nieuws voor je, hij wil niet je hele zondag, hij wil je hele leven. Want sommige mensen denken, ja, straks ben ik mijn hele zondag kwijt. Nou, met Jezus ben je je hele leven kwijt. Dat is goed nieuws, maar tegelijkertijd ook spannend. Dat is ook spannend, want hij wil echt je hele leven. Hij wil mijn hele leven, al jouw hele leven. En dat maakt het ook spannend. En ik wil even benadrukken dat dat niet een zinnetje was die bedoeld was om eventjes, ja, om misschien wel vanaf deze plek te manipuleren, op druk te leggen op een organisatie die al druk ervaart. Dat zou je kunnen horen op die manier. Maar dat is niet zo. We geloven gezondheid. We geloven dat, ja, waar de druk toeneemt, we uit worden genodigd om dat samen met elkaar en de hemel te doen. En daarom hebben we toen ook gezegd, rentmeesterschap. Dat is zo'n belangrijk woord nu. We gaan een seizoen in waarin rentmeesterschap een belangrijk woord wordt. Maar rentmeesterschap is discipelschap. Wat is rentmeesterschap? Rentmeesterschap is dat God ons van allerlei dingen toevertrouwt. En hij zegt, nu ga jij erover namens mij. Dus hij, ons hele leven is van Jezus. En tegelijkertijd geeft hij ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Allemaal aan mij. Maar hoe ik het inkleur, is dat een reflectie van wie hij is. Laat dat zien wat hij belangrijk vindt. Dus hoeveel uur ik besteed aan Netflix, of hoeveel uur ik besteed aan hobby of sport, of hoeveel uur ik besteed aan mijn vrouw of kinderen, hoeveel uur ik besteed aan mijn carrière of aan je collega's. Al die dingen zijn een reflectie van wat God belangrijk vindt of niet. En dat maakt dus juist dat het een uitnodiging is om als leerling naast Jezus te leren hoe je het leven leeft. Om dan dus te leren, maar hoe doe ik dat, Heer? Hoe doe ik dat dan op een manier die reflecteert wat u ook belangrijk vindt? Is mijn vraag, is jouw agenda nu een reflectie van de agenda van God? Is jouw agenda op dit moment, en ik zou ook kunnen zeggen, preacher, eat what you serve. Is mijn agenda een reflectie van wat God belangrijk vindt of niet? En daarom geloven we zo in rentmeesterschap. En er is een heel beroemd gedeelte, Matthäus 11, wat we ook gaan lezen, dat zegt, Matthäus, laten we het maar gaan lezen. Het is eigenlijk een uitnodiging tot discipelschap. Matthäus 11, vers 28 tot 30 zegt het volgende. Kom alle bij mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. En ik zal je rust geven. En neem mijn juk op je en leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Zulke beroemde woorden van Jezus waarin hij ons uitnodigt. Kom bij mij. Iedereen, alle. Die vermoeid zijn, onder lasten gebukt gaan. Ik zal je rust geven. En weet je, die uitnodiging is geen uitnodiging om met Jezus op vakantie te gaan en cocktails te drinken. Trouwens, fantastisch idee. Maar het is niet een uitnodiging voor het grote niksen. De uitnodiging die Jezus doet is niet van, oh, je bent veel te druk geweest, laten we een paar weken niksen. Nee, de uitnodiging is een uitnodiging van een rabbi. Een meester. Die ons wilt leren het leven te leven op zo'n manier, dat we in alle keuzes die we moeten en mogen maken, we dat doen in zijn tempo en het ritme van genade. Dat we anders kiezen. Kom alle bij mij die vermoeid en belast zijn, is niet, hier is een hangmat en daarna ga je weer terug naar de gekte, terug naar de idioterie, terug naar de volle agenda, maar dan ben je even op adem gekomen. Nee, het is een uitnodiging om te zeggen, ben je gek geworden van die agenda? Ben je gek geworden van die keuzes? Ik wil je een ander ritme leren. Ik wil je leren anders te leven. Het is eigenlijk een uitnodiging tot discipelschap. Een juk in Bijbelse tijd, een rabbi, had zijn leefregels en zijn leerstellingen en al die dingen. En dat werd een juk genoemd. En ik heb daarom ook een plaatje meegenomen van een juk. Dit is letterlijk een juk op de twee ossen. Twee ossen die keihard aan het werk zijn. Maar je moet dus weten dat de leerstellingen van een rabbi werden ook een juk genoemd. En Jezus zegt, hey, ik ben een rabbi en ik heb ook een juk. Maar weet je, mijn juk is zacht en mijn last is licht. En daarom wil ik je vragen, wil je langs zij komen, zodat wij dit leven samen gaan doen? Zodat we de keuzes die je moet maken, samen gaan doen. Waar je ja tegen zegt, waar je nee tegen zegt, hoe je agenda eruit ziet. Jezus is niet een stukje van ons leven. Hij is ons hele leven, wat ik net zei. Hij wil niet je hele zondag. Hij wil echt je hele leven. Hij wil je Netflix-leven. Hij wil je seksleven. Hij wil je vriendschapsleven. Hij wil je financiële leven. En hij nodigt je uit. Hey, mijn last is licht, mijn juk is zacht. Ik wil je leren in een ander ritme te wandelen. Ik wil je meester zijn. Ik wil je vragen, je leven aan mij toe te vertrouwen. Leer het maar van mij. Dat zijn ook de woorden die in Matthäus 11 staat. Leer van mij. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want dan ga je werkelijk echt rust vinden. En zo nodigt Jezus ons uit. Nou, dit gedeelte rentmeesterschap. Dat was toen, vorige keer, het laatste stukje van mijn preek. Dat ging mis, want ik had te weinig tijd. Dat was een beetje een ondergeschoven ding. Nu heb ik mezelf in de problemen gewerkt. Want nu heb ik deze preek die ik voor nu had ook weer te weinig tijd. Want ik heb net dus mijn toelichting van toen is nu de halve preek geweest. Maar dat geeft niet, dan heb ik voor de volgende keer weer wat over. Zo gaan we een beetje door. Want dit wilde ik eigenlijk nog echt even optillen. Omdat ik weet dat dit voor sommige mensen belangrijk is om vandaag te horen. En daarom hebben we eigenlijk een soort pauze in de preek nu van gebed. En dan ga ik daarna door met wat ik voorbereid had. En dat wordt niet zo, ik hoop niet zo lang voor u. Maar we gaan het wel doen. Dus zullen we even die stilte opzoeken. En zeggen, Heer, dit wil ik leren. Laten we stil worden. Heer, kom tot mij. Leer van mij. We zitten hier niet alleen als mensen die geloven in Jezus. We zitten hier, dat hoop ik, dat bid ik, ook als mensen die zeggen, ik wil u volgen. Ik wil niet alleen geloven wat u zei, maar ik wil doen wat u deed en zeggen wat u zei. Ik wil in uw ritme meegaan. Ik wil het ritme van gebed ontdekken. Ik wil het ritme van vasten ontdekken. Ik wil het ritme van uw genade ontdekken. Dus Heer, hier sta ik en hier zitten wij. Als leerlingen van Jezus. En we zeggen, Heer, we willen niet alleen in u geloven. Maar help ons als kerk u ook te volgen. Juist nu we nadenken over prepare the way. Dat we daarin ook leren wat het is om naar u te luisteren. Heer, als we dit samen gaan doen, naar een derde dienst. Dan zit hier een volle bak aan mensen. Heer, en in alle eerlijkheid, Heer, is een bepaald deel wat vooral de druk voelt. Misschien omdat ze nu al keihard bezig zijn. Daar willen we ze voor danken, maar we willen u ook vragen. Heer, maak ons allemaal wakker om in het ritme als een leerling van Jezus met u te wandelen en te dienen zoals u dat van ons vraagt. En zoiets, nee alles, van onszelf aan u te verliezen. Want uw last is licht, uw juk is zacht. Amen. En nu duiken we Lucas in. En we duiken het leven in van Johannes de Doper. En lees met me mee. En het lijkt een heel andere preek, maar eigenlijk past het heel erg bij wat ik net heb gedeeld. We lezen Lucas 7. En het is niet zo gek dat we nadenken over Johannes de Doper. Want prepare the way, Lucas zegt het, maar ook Marcus zegt het, Johannes zegt het. Prepare the way, de zin uit Jesaja 40, is vervuld in het leven van en de bediening van Johannes de Doper. Het is in hem vervuld. Dus het is niet zo gek dat wij geregeld deze zondagen, waar ons jaarthema Prepare the Way is, kijken naar ook het leven van Johannes. Die zei, hij moet wassen, hij moet groter worden en ik kleiner, ik minder. En dat is ook de houding die we ook nu zoeken voor deze dienst. Johannes kreeg van zijn leerlingen bericht, lees maar mee, vers 18, over al deze gebeurtenissen. Nu denk je, welke gebeurtenissen dan? Nou, de gebeurtenissen die hiervoor beschreven zijn, is onder andere een opwekking van een dode jonge man. Tenain. Jezus ziet rouwstoet. Jezus en begrafenis, dat gaan meestal niet zo goed samen. Hij ziet een rouwstoet, raakt de baar aan, ongekend, onreinheid, maar doet het wel. En hij geeft een jonge man terug aan een weduwe vrouw. Wat een vreugde. En dit soort dingen gebeurde. Mensen staan verbaasd, ze loven, prijzen God. En de reputatie over deze Jezus gaat als een lopend vuurtje. Want hij geneest en hij bevrijdt. Het koninkrijk van God laat zich zien op zo'n nieuwe manier. En Johannes hoorde van al deze gebeurtenissen. En dan roept hij, we lezen verder, riep twee van zijn leerlingen bij zich en stuurde hen naar de Heer aan wie ze moesten vragen, bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? En toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden ze, Johannes de Doper stuurt ons om u te vragen, bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? En hij genas toen juist veel mensen van ziekte en allerlei aandoeningen en van kwade geesten. Dus zie het voor je, komen twee leerlingen aan. Ze hebben Jezus gevonden. Jesus is doing his thing. Hij geneest mensen, hij bevrijdt blinden, zien. Terwijl die leerlingen van Jezus, van Johannes aankomen wandelen, zien ze Jezus dat allemaal doen. En terwijl hij dat aan het doen is, ik kan me zo voorstellen dat ze ondertussen ergens daar stonden. En terwijl Jezus aan het genezen was, dat ze zeiden, Johannes wil weten of u degene bent. En terwijl Jezus aan het genezen is, zegt hij, zeg tegen Johannes wat je ziet. Zeg tegen Johannes wat je hoort. Blinden zien, verlamden lopen. Mensen die onrein zijn door hun huidziekte worden gereinigd. En doven horen, doden worden opgewekt. Aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Wat een rare zin. Wat is die rare? Wat is dat een rare zin? Gelukkig, die moet je even parkeren. Daar kom ik zo op terug. Maar dit is toch bijzonder dat we hier dus Johannes, we lijken hem wel te zien in een soort van moment van twijfel. Een moment van dat hij het echt wil weten. Wat is dit? Bent u degene of iemand anders? Waarom vraagt Johannes dit? Bent u de beloofde Messias? Of moeten we toch een ander verwachten? En achter die vraag, wat zit daar nu achter van Johannes? Nou, misschien zit er wel verwarring achter. Misschien wel verwarring omdat hij zelf in de gevangenis zit. En zijn leven wordt bedreigd. Misschien wel teleurstelling omdat het anders ging dan dat hij dacht. Misschien wel echt zelfs twijfel. De man die ooit riep, zie het Lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Die Jezus heeft gedoopt. Die erbij was toen de hemel openscheurde. Misschien kwam hij wel in een seizoen van twijfel. Als jij ook twijfelt, Johannes soms ook. En dit is dan hoe Jezus reageert. We zeiden al, blinden zien, lammen lopen. Melaatsen worden gereinigd, doven horen. Zelfs doden worden uit de dood opgewekt. Wow, wat gaaf. Dit is precies wat Jesaja, het boek waar ons jaarthema uitkomt, wat Jesaja allemaal geprofeteerd heeft. Als de Messias komt, dan ga je dit soort dingen meemaken. Israël, er is bevrijding om de hoek. Israël, come on. De doven horen, de lammen lopen, de blinden zien. Wat? Come on, wat een God dienen wij. Hij zelf komt. Is dit de Messias? Oh ja, zeg maar tegen hem dat ik de Messias ben. Zeg maar wat je ziet. En zo maakt Jezus een samenvatting van verschillende profetieën uit de Jesaja-brief. Als een bewijs, ik ben de Messias. En nou komt dat laatste zinnetje. Gelukkig degene die geen aanstoot neemt. En waarom zegt Jezus dat? Er is hier iets pijnlijks aan de hand. En al de dingen die Jezus noemt uit de Jesaja-brief, en al die dingen die hij noemt, al die wonderen, al die tekenen, het bewijs dat hij de Messias is, laat hij iets weg. Hij laat iets weg. Ja, Jesaja zei het, de blinden zien, de lammen lopen. Ja, Jesaja zei het. Hij zei goed nieuws voor de armen. Ja, hij zei het allemaal. Maar hij zei nog iets. Jesaja zei, en gevangenen zullen worden bevrijd. En gevangenen zullen worden bevrijd. En wie vinden we hier in de gevangenis? Johannes. En wat zegt Jezus nu dus even niet? Gevangenen worden bevrijd. Wow. Ik werd er 's nachts een keer wakker van. We waren aan het nadenken over ons team en de groei en de spanning die er is. Of spanning. Nou, ja. Hoe gaan we het allemaal regelen vanaf 1 maart? En ik werd 's nachts gewekt. En soms word ik wakker 's nachts en dan denk ik, oh, dat is mijn eigen onrust. En dan bid ik om rust en dan val ik soms in slaap, soms niet. Maar soms word ik 's nachts gewekt. En dan heb ik het idee dat God gewoon met me wil zijn. En dan ben ik overdag te druk geweest en dan wil hij wat me time. En zo'n nacht was het. Ik werd wakker en ik moest denken aan Johannes de Doper. Ik moest denken aan dit verhaal. Ik heb het idee dat God het gewoon gaf. Dat verhaal. En ik kroop naar beneden en ik maakte een kop thee. Het was 3 uur 's nachts. En ik dook in dit verhaal. En ik, Heer, wat wil u hiermee zeggen? En terwijl ik dit aan het lezen was, had ik het gevoel alsof God het volgende van ons vraagt, Moziek. Als het anders loopt dan jij denkt. Als het nou eens anders loopt dan jij denkt. Als je ziet dat de lammen lopen en de blinden zien, maar jij toch nog steeds in de gevangenis zit, ben je bereid? Ben je bereid hem dan nog te volgen? Ik kan me zo voorstellen dat Johannes de Doper aan het eind van zijn leven wist. Waar heb ik nou hier alles voor? Waar heb ik mijn leven nou voor neergelegd, man? Waar heb ik mijn leven nou voor neergelegd? Waar heb ik mijn hele leven nou aan gewijd? Vanaf de moederschoten was hij al bestemd om de voorloper van Jezus te zijn. En nu op het moment dat hij gevangen zit en het zijn einde nadert, is het misschien wel de vraag van Johannes: waar leg ik straks mijn hoofd voor op het hakblok? Is het voor niks of is het voor alles? Is het voor niks omdat hij het niet is, of is het voor alles omdat hij het is, de Messias? Waar doe ik het voor? Waar heb ik voor geleden? Waarom zit ik in deze ketenen? Waarom loop ik deze weg? En dit is wat het mij laat zien. Dat Johannes de Doper niet alleen een wegbereider was van het leven van Jezus, maar ook voor het sterven van Jezus. Dat hij ook een wegbereider was voor het lijden van Jezus. Dat hij ook een wegbereider was voor de pijn en de moeite van Jezus. Ook daarin was hij partner met Jezus. Was hij vriend van Jezus. Was hij die neef die voorging. En de uitnodiging die nacht naar mij, en misschien wel naar ons allemaal als kerk, is: Mozaïek, wil je me dan ook volgen? Als je ziet dat er wonderen en tekenen gebeuren, maar jouw wonder op dat moment, jij zit nog in die gevangenis, is voor jou niet. Prepare the way, zeggen we, is prepare room. En misschien wel, vergeef me de zin, hij klinkt wat harsh, maar ik zeg hem toch: Jezus volgen, prepare the way, prepare room is ergens ook prepare to die. Prepare to die. En terwijl ik daarover nadacht, dacht ik: auw. Auw, dat doet het toch minder goed op een shirt. Prepare to die. Toch? Klinkt niet zo lekker. En toch, weet je, toen ging ik erover nadenken, dacht ik: dit is volgens mij wel wat het Nieuwe Testament mij toe uitnodigt in de navolging van Jezus. Wist je dat het Nieuwe Testament veel spreekt over die taal, taal van sterven? Wist je dat? Jezus zegt het zelf, Johannes 12. Indien de graankorrel niet sterft. Indien de graankorrel niet sterft. Of bijvoorbeeld: wie mij wil volgen, neemt elke dag zijn kruis op. En volgt mij. Dit is een sign, dit is een teken waarin wij ook zeggen: met Christus sterf ik. Het is zoals Paulus zegt, niet ik, maar Christus leeft in mij. Want ik, Paulus, ben aan mezelf gestorven. Of zoals vorige week hier de doopdienst, toen we hier een bak met water hadden. En 65 dopelingen. En de een naar de ander werd gedoopt. En weet je, misschien heb je het niet gehoord, maar zij hebben het wel gehoord. Elke keer als iemand gedoopt werd, dan zeiden de personen die erbij waren, de mensen van Mozaïek, die zeiden dan: hé, daar ga je, hè. Begraven met Christus in de doop. Maar opgestaan om een heel nieuw leven te leiden. En dat is het wonder. Ja, de Bijbel nodigt ons uit om te sterven aan onszelf, maar om het echte leven te vinden. En in de graankorrel niet sterft, staat niet op zichzelf, maar is dat omdat ze dan vrucht zou dragen. 30, 60, 100-voudig vrucht. We gaan weer meemaken dat alles uitloopt. Dat weer de tulpen staan weer bij ons op tafel. I love tulpen, ik ben helemaal te gek. Maar dat bolletje, wist je dat het sterft, zodat het vrucht kan dragen? En die in de graankorrel niet sterft. En zou het kunnen dat als wij ons klaarmaken voor wat God voor ons heeft, kerk. Dat als wij ons klaarmaken wat God voor ons heeft. Dat God daarmee ook zegt: Mozaïek, mag ik dan je hele agenda? Mag ik dan jullie visie op kerk zijn? Mag ik dan hoe jullie denken dat het zou moeten? Als God ons wil gebruiken voor zijn plan, als hoop voor Nederland. Zou het dan kunnen dat hij ook van ons vraagt alles voor hem neer te leggen? En misschien wel te sterven aan onze voorkeuren. En te sterven aan de maniertjes die wij fijn vinden. En te sterven aan alles wat wij denken dat kerk kerk maakt. En te zeggen: Heer, hier zijn we. Zou het kunnen? Zou het kunnen? Mitch Wong. Hij zegt: to die is gain. No resurrection comes without a grave. En dit is zo pijnlijk waar. We willen allemaal opstandingsleven. Maar veel mensen willen er niet voor sterven. Maar een opstandingsleven is sterven in Christus. Ik kwam deze tegen Austin Farrer. We do not come to God for a little help, a little support for our own good intentions. We come to God for resurrection. Kabang. Schrijf die maar eens op. We gaan niet naar God toe en zeggen: Heer, wilt u dit een beetje bijschaven? Wilt u hier de kerk een beetje leuker maken? Wilt u hier mijn leven een beetje fijner maken? Ik geef u nog dit stukje bij. En ik heb best een goede intentie voor mijn gebedsleven. Heer, zo komen we niet bij God. Nee, wij komen bij God met één verlangen, Heer. We willen leven. We come for you for resurrection. En de uitnodiging is, zijn wij dan Johannes de Doper, prepare the way, was voor hem ook letterlijk, are you prepared to die? Heer, hoe mogen wij ons leven dan voor u neerleggen? En wat vraagt hij dan ons vandaag? Mozaïek, je zou kunnen zeggen, durven we all in te gaan? En durf jij ook persoonlijk all in te gaan? Ik wil het verhaal niet missen, jongens. Ik wil niet het verhaal missen van die kerk in Veenendaal die van 2 naar 3 diensten moest, omdat het organisatorisch ook gewoon goed was. Maar tegelijkertijd niet alleen ruimte maken voor meer mensen, maar ook ruimte maken voor het wil van God en het plan van God en het hart van God en het verlangen van God. En daarmee ruimte maken voor die derde dienst, voor meer mensen die thuiskomen, die hem ontmoeten, en nog meer lofprijzing en meer aanbidding, meer dankbaarheid, meer. Ik wil het niet missen, dat verhaal dat die derde dienst dan toen eigenlijk snel al vol was en dat die kerk dacht, nou, dan moeten we dan maar een vieren doen. Thank you! Come on! En een 5e en de 6e. Wie zou dat verhaal willen meemaken? Dat je een keer echt op een verjaardag zit en zegt, wat gebeurt er toch bij jullie kerk? Ze komen maar. Geen idee. Maar ze komen maar. Ze komen maar. En dat iemand dan vraagt, waar komen ze vandaan? Geen idee. God brengt ze. Wat vraagt dat van jullie? Alles. Alles. Maar we weten dat hij de Messias is. We weten dat hij de redder is. We weten dat hij de verlosser is. En ergens vraagt dat van mij, en persoonlijk als voorganger van deze gemeente en ons team, maar ook van deze kerk iets. Het vraagt echt iets. En tegelijkertijd zeggen we, indien de graankorrel niet sterft, kan ze geen vrucht dragen. En dat geldt voor ons als kerk, maar dat geldt voor ons ook persoonlijk. En misschien mag ik daarom ook nog wel persoonlijk maken tot slot. We begonnen de dienst met de uitnodiging van Jezus. Die zegt, kom maar bij mij. Ik wil je het leven leren. Je mag het anders doen. En sommige mensen hier, kijk, als kerk staan we aan een vooravond waarin we zeggen, Heer, waar mogen wij gezamenlijk, gewoon collectief, waar mogen wij leren wat het is om ergens te sterven aan onze eigen voorkeuren, ideeën, plannen. Heer, we noemen dat vaak het altaar. Hè? Heer, wat mag op het altaar? Paulus spreekt over levende offers. Levend en stervend tegelijkertijd. Dat is het leven van een christen. Levend en stervend tegelijk. We sterven aan onszelf, hij groeit in ons. En als kerk gaan we zo'n seizoen in, dat geloof ik. Maar wat betekent dat voor jou persoonlijk? Sommige mensen missen leven. Je mist het leven. In je agenda. Omdat je eigenlijk voortdurend de keuzes maakt op zo'n manier dat het eigenlijk alleen maar dat je vastloopt in dit leven. En daarom wil ik simpelweg een uitnodiging doen. Waar moet jouw agenda gedoopt worden? Where does it need to be baptized? Waar moet iets van jouw agenda sterven zodat leven geboren kan worden? Sommigen van jullie ervaren dat leven dat niet op je gebied van je seksualiteit en relaties. Misschien moet er iets sterven. Misschien moet er een verslaving sterven. Misschien moet er een pornoverslaving sterven voordat een nieuw leven geboren kan worden in jouw huwelijk. Huh. Misschien is het een verslaving van alcohol of drugs. Misschien is het wel een verslaving van dit ding. Ik weet niet of het wel eens opgevallen is, maar ik zit nog wel eens 's avonds laat. Hoe vermoeider ik ben, hoe meer ik reels kijk. Wie herkent dat? Ja, je zegt het erg, hè? En maakt het ons nou frisser of niet? Nee. This thing needs to die. Dit ding moet sterven in mijn leven. Instagram is mooi, hè? Is prachtig. Is helemaal niet verkeerd op zichzelf. Maar iets moet sterven. Gamen. Sommige mensen zijn zo fixed op gamen dat het je relatie schaadt, dat het de relatie met God staat. Misschien moet er iets sterven voordat er iets nieuws geboren zou kunnen worden. Dat geldt voor ons als kerk. Dat geldt misschien ook voor jou als individu. Als je kan staan, wil ik je vragen te staan. Thanks for watching. En het team neemt ons mee in het lied dat zegt, hier zijn wij als levend offer. En ja, die tekst is voor ons als kerk. Heer, wij komen in u nabij. Misschien kunnen we die tekst gewoon zelfs al even laten zien. Voordat we het gaan zingen. Je moet boven. tekst erop gooien. En die rode klok die zegt dat ik 10 minuten over tijd ben weghalen. U roept ons Vader als dank voor uw liefde, u te aanbidden, Heer. En wij willen komen in uw nabijheid en we buigen voor u neer. Vernieuw ons denken, nu open ons hart. Help ons uw stem te verstaan. Want u gaf uw leven, Heer. En dankzij uw dood mogen wij voor u staan. Hier zijn wij. Komt u als levend offer. We leven en we sterven tegelijkertijd. Heilig en aangenaam van u. Hier zijn wij. We leggen voor uw troon neer. Al onze dromen en ons nu. En wij eren u. Nou, dit is een prachtig lied om als kerk te zingen. Maar tegelijkertijd, voor sommigen van ons, is het meer dan dat je dit als kerk zingt. Maar gaat het nu even echt om jouw leven, jouw huwelijk, jouw relaties, jouw vriendschappen, jouw agenda, jouw carrière, waar jij vast loopt. Waar je een nieuw leven nodig hebt. Ik wil vragen je ogen te sluiten. En voor wie in deze afgelopen half uur, in deze preek, voor wie geldt, dit ging over mij. Laat dan nu je hand zien. Ik zie je hand. 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 Ja, come on. Misschien is het een verslaving. Doe je hand maar omhoog. Hoef je niet te schamen in het huis van de Heer. Het huis van de Vader. Misschien is het je vastgelopen bent in je agenda. En je voelt het naar je gezin toe. Hou je handen maar even omhoog als je dat bent. Dat betekent misschien wat dat vandaag de uitnodiging is. Wat mag sterven zodat nieuw leven geboren mag worden? En dat is de uitnodiging die we nu doen. En daarom zou ik je nu willen zeggen, als je net je hand omhoog had, zou ik willen zeggen, kom naar het altaar. Waar je mag sterven om nieuw leven te vinden. We zeggen, kom maar naar voren. Zou je dat nu willen doen? Kom maar uit de rij. Als je net je hand omhoog had, is dit voor jouw geld. Willen we voor je bidden. Mag je dat nu doen? Je kan wachten tot het lied, maar ik zou zeggen, kom maar. Ja, kom maar. Goed zo. Kom maar. Dank voor jullie moed. Dank voor jullie beweging. Het inspireert ook anderen om te zeggen, waarom zou ik niet gaan?